Dit is de Movie Academy podcast voor week 33 in het jaar 2005, aflevering 2. Hallo en welkom bij de Movie Academy, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 33 van 2005 gingen er 7 films in première en ik heb maar liefst 2 uitgebreide besprekingen voor je, plus een exclusief interview met de ster van Deuce Bigelow 2, Rob Schneider. In deze podcast hoor je verder muziek uit de film Team America World Police, uit de serie Dinosaurs en van The Village People, maar dat heeft een reden hoor. De Movie Academy heeft ook een website, www.warnas.net/film, met bijna 600 filmbesprekingen. Mijn naam is Martijn Warnas, ik ben blij dat je luistert. Het echtpaar Walter Parks en Laurie MacDonald, toevallig allebei de baas van DreamWorks filmdivisie, waarschijnlijk een soort duobaan, heeft een verklaring voor het feit dat de film The Island, vorige week hier nog besproken, geflopt is. De hoofdrolspelers, Ewan McGregor en Scarlett Johansson, zijn niet beroemd genoeg. Verder had de film een slechte titel en was het concept te moeilijk voor de gemiddelde kijker. En dat bent u dus. Nou, dan is dan duidelijk. Hopelijk nemen ze ook de eindverantwoordelijkheid. Ten slotte zijn zij de baas van die studio. Je zou aannemen dat zij wisten welke naam die film kreeg, van welke doelgroep die was en wie er gecast werden voor de hoofdrollen. En dan moeten ze ook maar allebei ontslag nemen. Hugh Jackman heeft laten weten definitief geen interesse meer te hebben in de rol van James Bond. De Australische ster, onder andere bekend uit X-Men en Van Helsing, heeft laten weten dat die smoking hem niet past. Er zijn nog genoeg andere kandidaten, waaronder tot mijn verbijstering nog steeds Robbie Williams. Maar wie wijst er nou bij voorbaat die rol af? Productiemaatschappij E.ON had hem zelfs al een contract voor 3 films aangeboden. Die Jackman moet toch echt een man zijn die al het geld en alle vrouwen die zijn hartje begeert binnen heeft. Maar goed, hoe minder concurrentie, hoe liever ik het heb. Het wordt hoog tijd voor een kalende Bond met een bierbuik. In speelweek 33 gaan er maar liefst 7 nieuwe films in première. Hebben ze uit Nederland, Amerika, Duitsland en zelfs Japan. En die Nederlandse productie is een documentaire van Vincent Monnikendam over de stad Napels en dan met name de artistieke enclaves in een stad vol armoede. Heel interessant natuurlijk, Zielen van Napels heet deze documentaire. Undertow is een Amerikaans drama, alleen te zien in Cinerama in Rotterdam. Het is familiedrama dat zich afspeelt in de bossen van Georgia en lachen, gierde brullen is het vast en zeker niet. Summerstorm is een Duits drama over 2 goede vrienden waarvan de een opeens ontdekt dat hij eigenlijk verliefd is op de ander. En dat kan een hele goede vriendschap natuurlijk ernstig verpesten. Howl's Moving Castle is een Japanse animatiefilm met een volslagen onbegrijpelijk verhaal, al komt er wel daadwerkelijk een bewegend kasteel in voor, dus dat valt dan wel weer mee. Verder is het natuurlijk absoluut een film voor de liefhebbers van anime en die zijn gewend aan heel moeilijke verhalen, maar ik niet. The Skeleton Key is een horrorfilm. Een dame van de thuiszorg vindt de sleutel van een afgesloten kast in het huis van een man die aan bed gekluisterd is. Achter een deur vindt ze een gruwelijk geheim. Het is eigenlijk meer bangmakerij dan bloed, deze horrorfilm. En een skeleton key is in het Engels gewoon een loper, maar hier nemen ze die naam letterlijk. Straks ga ik het uitgebreid hebben over Monster in Law, een nogal voor de hand liggend concept. Een jonge, frisse meid krijgt te maken met de ergste schoonmoeder die je maar voor kunt stellen. Met Jennifer Lopez en Jane Fonda. En ik ga het ook uitgebreid hebben over Deuce Bigelow, European Gigolo. Het vervolg op Deuce Bigelow, Male Gigolo uit 1999. En ik heb ook nog een interviewtje gehad met Rob Schneider, de bedenker en de hoofdrolspeler van die films. Kortom, het wordt een heel druk half uurtje.
Montage. Show love things.
de mannen van South Park nemen in Team America World Police echt van alles op de hak. En in dit liedje dus zelfs de filmtechniek van een montage om de tijd wat sneller te laten gaan. Heel grappig. Tijd voor mijn eerste filmbespreking. En dat gaat over de film Monster in Law met Jennifer Lopez. En ze schijnt dan wel een lastig karakter te hebben. Maar wat Jennifer Lopez betreft kun je twee dingen niet ontkennen. Ze kan aardig zingen en zelfs behoorlijk goed acteren. Wat het laatste betreft is ze ook meer dan een lachend smoeltje. Want zowel comedy als drama gaan haar goed af. J.Lo is niet te beroerd zichzelf voor schut te zetten. Al krijgt ze zodra de camera gestopt is dan de hele boel bij elkaar als in haar kleedkamer het verkeerde merk Low Carb Diet bronwater klaarstaat of als de limousine een paar centimeter te klein is. Maar goed, zolang ze niet in die Scientology bullshit trapt, vind ik het best. Monster in Law lijkt op het eerste gezicht een typische formulefilm en op het tweede gezicht trouwens ook. Iedereen begrijpt de woordwisseling met mother-in-law en schoonmoeders zijn natuurlijk al sinds het begin der jaartelling de grote vijanden van de mensheid. Is er nog eer te behalen aan zo'n verhaaltje? Ach, sommige thema's zijn nu eenmaal onsterfelijk. Jongen ontmoet meisje. Invaldocent inspireert klas met lastige kinderen. Tieners overnachten in spookhuis. Tovenaar maakt ring die hem kan verwoesten om die vervolgens kwijt te raken, zodat een hobbit hem duizenden jaren later in een vulkaan kan gooien. U kent het wel van die makkelijke en eeuwige thematiek. Het gaat om de aanpak, wil ik maar zeggen. Wel, de schoonmoeder in kwestie wordt gespeeld door Jane Fonda. Dat is niet de eerste de beste, al denk ik niet meteen aan Jane als ze gelachen moet worden. De schoondochter in dit verhaal is dus Jennifer Lopez, die het zeer zwaar zal krijgen. Dat wordt dus incasseren, misschien wel de moeilijkste invalshoek voor een acteur in een comedy. Gek genoeg kan Lopez dat. Ze mag dan wel moeilijk doen over shots waarin haar ellebogen te zien zijn, nou dat heb ik van horen zeggen. Maar als ze bijvoorbeeld een taart in haar gezicht moet ontvangen, dan doet ze dat ook. Ik mag dat wel. Verder speelt ze overigens een onuitstaanbaar kittig meisje, zo een die het liefst modeontwerpster wil worden, maar die niet te beroerd is voor bijbaantjes als hondenuitlaatster of doktersassistenten. Daarnaast geeft ze yogales en is ze vrijwillig honkbalcoach. Kijk, van dat soort karakters krijgen jonge meisjes dus bulimia, wist je dat? Jane Fonda doet haar uiterste best om haar karakter neer te zetten als een egocentrisch, manipulerend kreng. Of vrouwen die zelf hun schoonmoeder niet kunnen uitstaan en genoeg in herkennen om maximaal te genieten van deze film zou ik niet kunnen zeggen. Want hoeveel schoonmoeders hebben een carrière als journalist en tv-personality achter de rug waardoor ze zich nu in de hoogste sociale klasse bewegen? Kortom, wat herkenbaarheid betreft denk ik dat er bij deze film weinig te halen valt. Dan houd je een typische vrouwencomedy over. Waarmee ik wil zeggen dat het allemaal vrij netjes blijft en de plagerijtjes over en weer beperkt blijven tot het elkaar voor schut zetten door de verkeerde dresscode door te geven bij een feestje. Mannen halen in zulke gevallen even een sloophamer tevoorschijn en maken een wandelingetje naar de parkeerplaats, althans in de film. Dat zie ik persoonlijk dan ook liever. Ik heb tot nu toe weinig over het daadwerkelijke verhaal verteld. Dat komt, dat doet er ook geen ene flikker toe. De film maakt zich er niet druk om, dus waarom zou ik dat wel doen? Het is meer een serie sketches, maar best aardige sketches hoor. Zelf heb ik al een keer of drie gelachen en volgens mij is deze film voor met name jonge vrouwen echt erg grappig. Daarmee voldoet hij ruimschoots aan zijn doel en dan spreek ik al snel over een geslaagde film. Trouwens, bij gebrek aan een geheime sekstape van J.Lo is dit voor heren ook helemaal niet vervelend om te bekijken. Ik geef hem een 7. Over ellende met schoonmoeders kunnen wel meer karakters uit film- en televisieprogramma's meepraten. Bijvoorbeeld Earl uit de serie Dinosaurs. Hij is dan wel een dinosaurus, maar die zijn in die serie ook getrouwd. En daar hoort dus een schoonmoeder bij, oftewel de oma van het gezin. En Earl is helemaal niet gek op grandma.
I'm locking the doors, saying my prayers. Watching my scales turn gray. I'll be in the closet or under the stairs. Cause guess who's coming today? Tell her I'm working. Tell her I'm sick. Say that I'm gone for the day. Just make up a story. Hide me quick. Cause grandma's on her way. Grandma's coming. I can smell the smoke. I'm breaking in my boots. This ain't no joke. Grandma's the only thing on earth can make a dinosaur scream.
Hey, fat boy, is that you under the bed? I got 7 suitcases outside. I'm staying forever.
Grandma's coming.
Hide me, hide me.
Grandma's coming.
Don't let her find me.
Grandma's coming.
Hide me till she goes away.
She's the wickedest witch that ever was. I'm living under her curse. Wish I could make her disappear.
do. I always need a nurse. Mother-in-law is the scariest thing in all of the universe.
Grandma's coming, I can smell the smoke.
I'm waking in my boots, this ain't no joke.
Grandma's coming, I can see the steam.
Grandma's the only thing on earth can make a dinosaur.
Friend, where's that loser you married?
Grandma's coming.
Hide me, hide me.
Grandma's coming.
Don't let her find me.
Grandma's coming.
Hide me till she goes away.
She thinks my house is her dominion. She rules it like a queen. She disagrees with my opinion. And her mood's so mean. The only thing worse than her walking stick is her poisonous disease. Compared to her, a Tyrannosaurus looks lovely and serene.
Grandma's coming, I can smell the smoke.
I'm quaking in my boots, this ain't no joke.
Grandma's coming, I can see the steam.
She's the only thing on earth can make a dinosaur scream. Somewhere.
I'm staying forever.
Cover me with rocks and make it deep.
Heerlijke muziek van het album Dinosaurs Big Songs. Niet meer nieuw te koop, maar via Amazon.com nog wel als tweedehandse. En het staat vol met dit soort schitterende muziek. In 1999 kwam komiek Rob Schneider met de comedy Juice Bigelow Male Gigolo. Filmcritici over de hele wereld schreven hoofdschuddende woorden platvloers, ordinair en smakeloos op de servetjes die ze hadden meegesmokkeld van hun gratis lunch, waarna het publiek alsnog voor 100 miljoen aan bioscoopkaartjes en dvd's ging kopen. Ik gaf een 7, al maakte ik ook de kanttekening dat het verhaal maar weinig voorstelde en ik me wel iets stijlvollers kon voorstellen. En nu verschijnt Juice Bigelow European Gigolo en een paar weken voor de release van dit vervolg, dat als verhaal overigens min of meer op zichzelf staat, kreeg ik de kans om Rob Schneider te interviewen voor het blad Movie Alert. Nou, dat was natuurlijk geen probleem. Ik had een bandrecorder meegenomen, de kwaliteit is niet optimaal, maar toch zeer bruikbaar. Natuurlijk wilde ik eerst weten waarom hij een vervolg had gemaakt in plaats van met een nieuw idee te komen.
Well, the thing, I approach this like a, not necessarily a continuation, or not just to take a, you know, the goodwill that I've got from making the first film. I wanted to reinvent it and make something exciting and outrageous. And that's what I wanted to do with this film, was to make something, if you never saw the first movie, you can still see this and have a good time and enjoy it. So that, and it's tough to kind of top yourself, but there was no push for me to make this film. The reason I made it was because people liked the first one so much and kept bringing it up and kept talking to me about it. And I said, well, I started thinking, well, if I did do it, you'd have to be more about the gigolos, and he'd have to compete against the gigolos. And I started thinking, well, he should be based out of Amsterdam, and then it could be crazier women. And I said, we should shoot it over there. And eventually, I said, it would be fun to bring Eddie Griffin back, because he's a really underused comic talent, and very, I mean, I think he's the best comic working today in films. He's able to, like Richard Pryor, to really, to be outrageous and big, and also be real to listen and respond. And he's a very powerful comic, and so it was nice to be able to work with that kind of energy. And then I just started laughing, thinking about the jokes, and I got together with my friends from The Simpsons, and they came up with crazy, outrageous ideas, and then the story just kind of came together.
You had a lot of supporting roles, but now you get to call the shots, and you're still the guy getting pushed about. You know, I saw you in diapers there. To call the shots. Why? And you're a very verbal comic.
Well, you know what I like about it is, you know, the audience likes to, I think, enjoys to see me suffer. And joys to see me struggling, and so the idea is to build yourself around something. And I don't have an ego about it. I'm not like George Clooney. I'm trying to look handsome in these scenes. I want to be funny, and I'm not afraid to look like an idiot. And so I think you just got to commit to that, and don't be afraid to humiliate yourself. And that's why I was lucky, because Yuri and Crab Bay came aboard, and had no problem with being silly and outrageous and crazy. And that was one of the joys of my career, was working with him. So. And I hope it's a big success for him here, and then people have a good laugh.
So there wasn't even the temptation to have yourself as a kind of James Bond character and have other people have the pies in their face.
Well, you know, I don't have that temptation. I mean, the best compliment that I take with me is one of the guys, the head writer of Saturday Night Live, who was really a comic genius and who wrote some of the best stuff in the history of that. It's a landmark television show. He said, Rob never wasted time trying to look cool. And I took that to heart, because I could just care less about like trying to be cool and trying to be... The cool guy isn't the guy that to me gets the most respect or is the most interesting. I think it's the guy who goes for it and commits to it and makes himself look like an idiot and puts himself on the line and takes a risk. That's more interesting to me.
When the people of Amsterdam, where you were shooting a lot of the time, heard that you were coming to do a movie that basically promoted all that we perceive as a bit of embarrassing about our city.
I didn't do that, though. Well, you know what, though? I know it's just there's the coffee shop scene and a little bit of the prostitution, but not much. It's basically, this movie for me is a love letter to Amsterdam. I love this city, and it's so beautiful and picturesque, and against the better wishes of the studio and my friends, I said, I got to shoot here. I love it, and I'm going to just do whatever I can to make the film here. It's the only movie that I know of ever made where the beautiful restaurants or places that we use as restaurants, the exterior shots are the actual exterior shots of the inside, and it's just gorgeous. It's so picturesque, and it's, you know, it's never been used for a film. I remember Nick Nolte was here. While we were making the film, he came by, came up to me and said some nice things. It was very nice. And he was saying, you know, I'd love to shoot here because it's beautiful and you've never seen it in a Hollywood movie. And it's true. So, and I felt good. I think he was a little bit jealous that I was shooting here.
So if we could get the Western Tower to lean over a bit as well, just like the Leaning Tower of Pisa, you might have done that as well.
Well, you know what? It just was the poster idea was the Leaning Tower of Pisa. It just seemed so perfect that as a phallic symbol for Deuce Bigalow that... It works. I mean, I don't think it's necessarily 100% true to the picture because we're, you know, the film is 95% of the film is done here in Amsterdam, and I think we filmed for a week in Malaga. We filmed in Spain, Spain for Malibu. So it was like any American down there at the time. We said, "Come on, let's get you. We'll put you in front of the picture." So, but the poster's funny. When I saw it, I laughed out loud. So I think it helps. It does sell the movie in a ways. Especially for the American audience, which is, you know, my biggest audience. You know, but I think we got a chance to be a big hit here in Holland.
Okay, so the Leaning Tower of Pisa is on the poster, but the action's actually in Amsterdam.
The action is absolutely 100% in Amsterdam.
Rob Schneider, heel aardige vent. En ik weet het, dit was niet echt radiokwaliteit, maar de opname op mijn memo-apparaatje was zo goed dat ik hem hiervoor ook graag even wilde gebruiken. Straks ga ik het wat uitgebreider hebben over zijn nieuwe film, maar ik wilde eerst eens even een plaatje draaien en daarvoor koos ik een zeer toepasselijk nummer uit van The Village People.
I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance, oh, what they're saying. And there will come a day, and you will pass away, what will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo,
gigolo.
And everywhere I go,
gigolo.
People
gigolo.
Know the part
gigolo.
I'm playing.
Gigolo.
Pay for every dance,
gigolo.
Selling each romance.
Gigolo.
Oh,
gigolo.
What they're saying.
Gigolo. Gigolo.
And there will come a day, and youth will pass away. Well, 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 well. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. And it's a nobody can call me this. Nobody can call me, 'cause I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Won't some sweet mama come and take a chance with me? 'Cause I ain't so bad, and I sing her sweet love songs all of the time. Hey, she'll only be the one and only one for me.
can call me this. Nobody can call me. Nobody can call me this. Nobody can call me. Nobody can call me this. Nobody can call me. I'm just a gigolo,
gigolo.
And everywhere I go,
gigolo.
People
gigolo.
Know the part
gigolo.
I'm playing.
Gigolo. Gigolo. Gigolo.
Pay for every dance,
gigolo.
Selling each romance,
gigolo.
Oh,
gigolo.
What they're saying,
gigolo. Gigolo. Gigolo.
And there will come a day, and you will pass away. Well, 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 what will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me, cause I ain't got nobody. Hey, and it's a nobody can call me this. Nobody can call me, cause I mama, come and take a chance with me, cause I ain't so bad. Hey, and I'll sing a sweet love song all of the time. Hey, she'll only be sugar, honey, darling, mama. I ain't got nobody. Hey, and it's nobody.
Village People met Just a Gigolo. Ja, ik zei toch dat het een reden had. Zojuist hoorde je een gesprekje met Rob Schneider, maar ik heb de film natuurlijk ook gezien en beoordeeld. Eerst eens even terug naar de vorige film, want in deel 1 werd Juice Bigelow, aquariumverzorger van beroep, tegen wil en dank Gigolo, oftewel een man-whore. Zijn cliënten waren allemaal dames waar iets mis mee was, van het Tourette-syndroom tot protheses. Aan het eind van die film trouwt hij met een knappe meid die dan wel een been blijkt te missen, maar wat maakt het uit, en gaan ze een mooi leven tegemoet. In deze film, die een paar jaar later speelt, is Juice inmiddels alweer weduwnaar. Hij draagt het valse been van zijn vrouw altijd bij zich en maakt ook nog steeds aquaria schoon. Zijn oude vriend TJ belt hem met de vraag naar Amsterdam te komen. TJ is namelijk Pimp, een souteneur die een escort service runt met gigolo's en heeft zijn werkterrein verlegd naar Amsterdam. Vanaf een enorme paarse woonboot met zilveren wieldoppen in de stootbanden doet hij zijn zaken. Maar helaas durven zijn jongens niet meer te werken nu steeds meer gigolo's tijdens hun werk vermoord worden. Het probleem is zelfs zo ernstig dat de in Amsterdam gevestigde International Man-Whore Society, hun motto is Semper Erectus, er een noodvergadering aan wijdt. Dat levert echter niets op en als TJ, een rol van Eddie Griffin, dan ook nog eens de hoofdverdachte wordt van de politieinspecteur die het onderzoek leidt, en dat is een leuke rol van Jeroen Krabbé, heeft Juice geen andere keuze dan undercover op onderzoek uit te gaan. Daarbij krijgt hij weer afspraakjes met vrouwen die allemaal bizarre afwijkingen hebben, waaronder een die een penis als neus heeft, godzijdank wel onder een sluier, en een vrouw die een stoma heeft en via dat gat in haar keel moet praten. De mooiste van het stel is Eva, een rol van Hanna Verboom. Maar zij heeft een heleboel dwangneuroses, waardoor ze eigenlijk nauwelijks over straat kan. Gelukkig is daar dan Juice, een van de weinige mannen die zulke dingen van zich af kan zetten en vrouwen toch het gevoel weet te geven dat ze wel bijzonder, maar niet gek zijn. Het is een karakter dat je van Schneider onvoorwaardelijk accepteert, juist omdat hij geen type als Cruise, Pitt of Banderas is. Nu ik de film gezien heb, wat trouwens een rare gewaarwording is als je de hoofdrolspeler hebt mogen interviewen, zo vaak gebeurt me dat nou ook weer niet, blijf ik erbij dat dit echt buitengewoon platvloers vermaak is. Daar staat tegenover dat dit verhaal al een stuk beter in elkaar zit dan bij de vorige film en dat Schneider zich opnieuw zichtbaar uit de naad werkt om ons te laten lachen. Daarnaast is deze film voor het overgrote deel in Nederland opgenomen, ondanks die visuele grap met de toren van Pisa op de poster. Wie het leuk vindt om Amsterdam op het witte doek te zien, komt hier nog veel meer aan zijn trekken dan bij Ocean's 12. Sterker nog, ik geloof dat je alleen in Amsterdam iets meer van de stad ziet. Natuurlijk worden de coffeeshops en onze Nederlandse namen weer belachelijk gemaakt. Krabbé's karakter heet Kaspar Worsboch. Maar ik geloof Schneider als hij zegt dat hij van Amsterdam is gaan houden. Eddie Griffin zei het trouwens ook, maar die had hier wat neuken gevonden, dus dat zal daar dan wel aan liggen. Overigens blijkt de weervrouw van AT5 in deze film te strippen tijdens haar weerpraatje. Wat wel leuk is om te zien, maar nogal aanvoelt alsof Schneider ons gewoon voor lul wil zetten. Echt venijnig wordt hij echter nergens. Verder kon ik best lachen om het vakjargon van de heren gigolo's, zoals de Turkish snowcone, de Belgian steamer, de Irish facial, de mud pretzel en de chili rainbow. Dat klinkt toch allemaal heel spannend. Afgezien van de sneaky Castro weet ik ook van geen enkele kreet welk standje erbij hoort. Ik denk ook niet dat ik het uit ga zoeken. Voor de vorige film had ik dus een 7 over. Weliswaar zit het verhaal deze keer stukken beter in elkaar, maar mijn humor is het toch niet echt. Ik waardeer het wel dat ze voor deze film echt moeite hebben gedaan om deel 1 te overtreffen. Want het zou makkelijk zijn geweest om met een flutverhaaltje opnieuw te profiteren van de naamsbekendheid en snel te cashen. Toch gaat het er uiteindelijk om hoe grappig een comedy is. En om mij echt aan het lachen te maken moet je toch iets meer in huis hebben dan dwergwerpen, wijnspugen uit stoma's en vrouwen met een stijve neus. Sorry Rob, ik kom niet verder dan een 7. Ja, en dat is alweer het einde van deze podcast, geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van The Movie Academy. Oude afleveringen zijn te vinden en te beluisteren via www.warnas.net/film op de audiopagina. En daar kun je ook de besprekingen nalezen, er zijn er inmiddels bijna 600. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker en altijd op zoek naar extra werk. Via www.warnas.net kun je mijn mailadres makkelijk vinden. Ik vond het leuk dat je luisterde. Hopelijk tot een volgende keer.